Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. House of Debt van Atif Mian en Amir Soufi is een non-fictieboek over economie en de oorzaken van de grote recessie van 2008. Het boek onderzoekt niet primair bankfalen, maar de sterke groei van huishoudschuld en de gevolgen daarvan voor consumptie, werkgelegenheid en herstel. De auteurs leggen in heldere taal uit hoe hypotheekschulden, dalende huizenprijzen en strakke schuldcontracten samen een economie kunnen laten vastlopen. Daarmee is het boek tegelijk een analyse van de financiële crisis en een pleidooi voor beleid dat schulden van huishoudens serieuzer neemt. Het richt zich op lezers die willen begrijpen waarom een recessie zo diep kan worden en waarom standaardmaatregelen, zoals alleen banken redden, soms te weinig effect hebben. Door economisch onderzoek te vertalen naar een brede publieke uitleg, laat het boek zien hoe schulden niet alleen een privéprobleem zijn, maar ook een macro-economisch risico voor de hele samenleving. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, huishoudschuld als hoofdverklaring voor de grote recessie. De kern van het boek is dat de grote recessie vooral werd veroorzaakt door een sterke toename van huishoudschuld, niet alleen door problemen in het bankwezen. Mian en Soufi laten zien dat veel Amerikaanse gezinnen in de jaren voor 2008 steeds meer leenden, vooral via hypotheken. Toen de huizenprijzen daalden, verdween een groot deel van die geleende koopkracht in één klap. Daardoor konden huishoudens veel minder uitgeven. Die terugval in bestedingen trok de hele economie mee omlaag, ook sectoren die niets direct met de huizenmarkt te maken hadden. Deze benadering verschuift de aandacht van financiële instellingen naar de balans van gewone huishoudens. Het boek maakt daarmee duidelijk dat een crisis niet pas begint wanneer banken omvallen. Een economie kan al veel eerder verzwakken zodra een groot deel van de consumenten te veel schuld draagt en bij een schok meteen moet bezuinigen. Ten tweede, schuld werkt als anti-verzekering voor de zwakste huishoudens. Een belangrijk inzicht in House of Debt is dat schuld niet verdeeld is als een verzekering, maar juist als het tegenovergestelde. Bij tegenvallers worden de zwaarste verliezen gedragen door de mensen met de minste financiële ruimte. Wie een huis met hoge lening heeft gekocht, kan bij een waardedaling snel volledig vastlopen, terwijl kredietverstrekkers veel beter beschermd zijn. De auteurs noemen dit de asymmetrie van schuld. In goede tijden profiteren huishoudens van lenen om te consumeren of een huis te kopen. In slechte tijden blijken dezelfde verplichtingen keihard. Dan moet er worden betaald, ook als inkomen of vermogen daalt. Volgens het boek versterkt dat mechanisme ongelijkheid, omdat lagere en middeninkomens veel sneller hun bestedingen terugschroeven dan vermogende groepen. Zo wordt schuld niet alleen een financieel contract, maar ook een verdeler van risico in de samenleving. Dat maakt recessies dieper en socialer ongelijker. Ten derde, het Levered Losses model laat zien hoe een schok zichzelf versterkt. De auteurs werken met wat zij het Levered Losses framework noemen. Daarmee bedoelen zij dat verlies van vermogen, wanneer het gebeurt bij zwaar geleverde huishoudens, veel grotere economische gevolgen heeft dan dezelfde schok bij minder schuld. Als de waarde van huizen daalt, voelen gezinnen met hoge hypotheekschuld zich onmiddellijk armer en onzekerder. Zij verminderen hun uitgaven aan goederen, diensten en soms ook investeringen in hun eigen leven. Daardoor daalt de vraag in de hele economie. Lagere vraag leidt vervolgens tot ontslagen en minder productie, wat weer extra druk zet op andere huishoudens. Zo ontstaat een neerwaartse spiraal. Het boek gebruikt voorbeelden uit de Amerikaanse economie om te laten zien dat die effecten niet beperkt blijven tot de regio waar de bubbel het sterkst was. Ook werknemers ver van de huizenmarkt, bijvoorbeeld in de auto-industrie, kunnen geraakt worden doordat de nationale vraag wegzakt. Deze analyse maakt recessies beter te begrijpen als kettingreacties van schuld en bestedingsverlies. Ten vierde, waarom traditionele crisismaatregelen volgens het boek te beperkt zijn. House of Debt bekritiseert beleidsreacties, die vooral gericht zijn op het redden van banken, zonder voldoende aandacht voor de schulden van huishoudens. De auteurs betogen dat dit het probleem slechts gedeeltelijk oplost. Als banken overeind blijven maar gezinnen onder een zware schuldenlast zitten, herstelt de consumptie niet snel genoeg. Dan blijft de economie zwak, zelfs wanneer het financiële systeem formeel stabiel lijkt. Het boek pleit daarom voor schuldverlichting, vooral via herstructurering of afschrijving van hypotheken. Die aanpak is politiek lastig, omdat zij verlies verschuift van schuldenaars naar kredietverstrekkers en mogelijk ook naar de overheid. Toch zien de auteurs dat als noodzakelijk om een diepe recessie sneller te doorbreken. Hun argument is niet dat banken geen steun moeten krijgen, maar dat het herstel mislukt als men de balansproblemen van gezinnen negeert. Daarmee biedt het boek een alternatief voor het standaardverhaal waarin liquiditeit van banken het enige probleem is. Tot slot, Indebted Demand en de bredere macro-economische gevolgen van schulden. Naast de crisis van 2008 reikt het boek verder en laat het zien dat hoge schulden ook op langere termijn de economie kunnen verzwakken. In samenhang met het latere onderzoek van de auteurs komt het idee van indebted demand naar voren. Dat betekent dat grote schuldenlasten de totale vraag in de economie drukken en zo ook invloed hebben op rente, investeringen en groei. Als veel huishoudens en soms ook de overheid moeten aflossen, blijft er minder ruimte over voor bestedingen. Tegelijk kan een deel van de inkomensgroei terechtkomen bij groepen die relatief veel sparen in plaats van uitgeven. Volgens deze logica kan de economie structureel in een toestand van te lage vraag belanden. Dan wordt monetair of begrotingsbeleid lastiger, omdat extra stimulering later weer nieuwe schulden opbouwt. Het boek verbindt zo de financiële crisis aan een ruimer debat over ongelijkheid, besparingen en het natuurlijke renteniveau. Dat geeft het werk een grotere reikwijdte dan een klassieke crisisanalyse. Concluderend, House of Debt is vooral geschikt voor lezers die willen begrijpen waarom economische crises vaak dieper zijn dan ze op het eerste gezicht lijken. Dat geldt voor beleidsmakers, economen, studenten en geïnteresseerde lezers die een goed onderbouwde uitleg zoeken van de grote recessie. Het boek biedt niet alleen een alternatieve verklaring voor 2008, maar ook een bruikbaar raamwerk om te denken over schuld, consumptie en ongelijkheid in moderne economieën. De praktische waarde zit in het besef dat herstelbeleid niet kan volstaan met steun aan banken of algemene stimulering. Wie de balans van huishoudens negeert, mist een belangrijk deel van het probleem. Intellectueel onderscheidt dit boek zich doordat het economisch onderzoek vertaalt naar een helder en samenhangend verhaal, zonder de complexiteit van het onderwerp weg te poetsen. In vergelijking met veel andere boeken over de financiële crisis legt House of Debt minder nadruk op abstracte marktpaniek en meer op de concrete gevolgen van schulden voor gewone gezinnen. Juist dat perspectief maakt het boek scherp, overtuigend en blijvend relevant. Als je ons wilt steunen, Atif Mian, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer.